Het thema. We zijn dit weekend bij elkaar rondom het thema geroepen om vrij te zijn. En dat thema dat komt eigenlijk van een boek. Weet iemand van jullie welk boek? Er is een boek wat letterlijk zo heet. Een boek van Noor van Haafden. En dat heet Geroepen om vrij te zijn. Toen ik dat boek een jaar of tien geleden, ruim 10 jaar geleden in mijn handen had. Toen keek ik zo, ik draaide het eens om en dacht van nee, dat kan niet goed zijn. Een christelijk boek met als thema geroepen om vrij te zijn. Nee, een christen die wordt opgeroepen om vrij te zijn, dat vond ik veel te verdacht. Ik denk, als christen moet je toch heel veel dingen wel doen en moet je toch ook heel veel dingen niet doen. Dus ik heb het boek eigenlijk helemaal niet gelezen. Ik zag het en ik heb het vastgehouden en ik heb het weer weggelegd. Ik dacht eigenlijk aan een bepaald keurslijf waarin je kwam als christen en dan ging je zo leven. Inmiddels heb ik ontdekt dat dat iets anders werkt. En dan wil ik met jullie een aantal teksten over lezen uit de Bijbel. Dus als je je Bijbel bij je hebt, dan wil ik vragen of die erbij pakt. Uit Galaten. Ik zag dat Atem ook in zijn PowerPoint had, maar ik zal er weinig over zeggen. Anders maak ik al het gras voor uw voeten weg. Dat zal ik niet doen. Gras genoeg, ja precies. Galaten 5. Galaten 5, vers 1. Galaten 5, vers 1, daar staat: sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dus dit is een tekst die is gericht op gelovigen. Die tekst die zegt, je bent in het verleden vrijgemaakt en in die vrijheid moet je vaststaan. En weet je, er kan pas over vrijheid gesproken worden als je tot geloof gekomen bent. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen. We hebben dat lied net gezongen, hij die de Zoon bevrijd heeft, die is echt vrij. Dus dat is denk ik het eerste wat heel belangrijk is over vrijheid. Alleen in de verbondenheid met de Heer Jezus is er vrijheid. Vrijheid waarvan? Vrij van de macht van de zonde. Vrij van het juk van de wet. Waar het hier ook over gaat in het Bijbelgedeelte. De heerschappij van de duivel. Waar je onder leeft, allemaal machten en invloeden die je helemaal in hun greep kunnen houden. En we worden hier opgeroepen om vast te staan in die vrijheid. Dus de vrijheid die je hebt ontvangen in de Heer Jezus, om dat niet zomaar af te laten nemen, je niet weer onder een bepaald juk te laten brengen, maar daarin vast te staan. Er zijn allerlei jukken waar je onder kunt komen, ook als je tot geloof gekomen bent, want dit is gericht op gelovigen, dus blijkbaar als je tot geloof gekomen bent, kun je ook weer onder een juk terechtkomen. Nou, als je heel deze brief door zou lezen, dan zie je dat heel duidelijk. Een juk van wetticisme. Ja, je bent tot geloof gekomen, maar dan moet je nog dit en dan moet je nog dit. Wil je echt een goede christen zijn? En zo zijn er talloze andere dingen die je weer helemaal in zijn greep kunnen krijgen. En je de vrijheid echt letterlijk kwijt kunt raken. Dus daarom staat hier dat de vrijheid die je ontvangt in de Heer Jezus, daar moet je vast in staan. Die moet je niet laten afnemen. Maar hoe moeten we dan wel leven? Ik lees daar nog één tekst over. Uit Galaten 5, vers 13. Het gaat daar ook over. Over vrijheid, vers 13. Daar staat, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Dus eigenlijk komt het thema van dit weekend komt vooral vanuit deze tekst ook. Hè? We zijn tot vrijheid geroepen. En er worden twee dingen genoemd. Wat die vrijheid niet is, als een christen, en wat die vrijheid wel is. En eerst staat er, de vrijheid is niet die aanleiding geeft aan het vlees. Nou, wat betekent dat nou, vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees? Eigenlijk betekent dat, je bent tot geloof gekomen, je bent bevrijd van de uit de heerschappij van de duivel, bevrijd onder de weg van de heerschappij van de zonde. Dus nou kan ik lekker doen wat ik zelf wil. Niet meer onder het juk van de wet. Dus nu ben ik vrij om wat te doen. En dan staat hier, niet vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. En als je de Bijbel leest, het woord vlees, vlees staat vaak eigenlijk symbool voor het zelfleven. Dus je eigen gevoel, je eigen ego, doen wat ik graag zelf wil. Dus dat is niet de vrijheid waar de Bijbel over spreekt voor een christen. Het is niet een vrijheid waarin je eigenlijk ongebreideld maar je gang kan gaan en het maakt niet meer uit wat ik doe. Dat is het dus niet. Nou, wat dan wel? Het staat hier ook, dat is het niet, maar dien elkaar door de liefde. En als je in de Bijbel verder leest over het woordje liefde, dan wordt daar een liefde mee bedoeld die het welzijn van de ander hoger acht dan jezelf. Ja, als ik daarover nadenk, dan denk ik direct aan de Heer Jezus. De liefde waarmee de Heer Jezus jou en mij lief heeft, is een zelfopofferende liefde. Een liefde die het welzijn van de ander op het oog heeft. Dus we zijn geroepen als christenen om in vrijheid te leven. En dat we ook dit weekend elkaar dienen door de liefde. Dus elkaars welzijn, geestelijk, persoonlijk, op het oog hebben. Aad zal er veel meer over zeggen. Ik sluit af met een verhaal. Een verhaal over Abraham Lincoln. Dat was de president in Amerika in de vorige eeuw, de 19e eeuw. Hij stond bekend om de afschaffing van de slavernij. Abraham Lincoln stond op de slavenmarkt en daar werd een slavin, die werd daar zeg maar geveild, verkocht. En er stonden twee mannen, die stonden daar tegen elkaar op te bieden voor die jonge vrouw. En hij ging erbij staan en hij begon mee te bieden. En uiteindelijk gaf Abraham Lincoln de hoogste prijs. Hij gaf het hoogste bod. En hij betaalde die prijs voor die slavin, voor die jonge vrouw. En hij zei tegen haar, je bent vrij. En ze keek om zich heen en ze zegt, vrij? Vrij om te denken wat ik wil? Ja, hij zegt, je bent vrij om te denken wat je wilt. En ze keek hem verward aan en ze begreep het niet. En ze zegt, ben ik vrij om te zeggen wat ik wil? Hij zegt, ja, je bent vrij om te zeggen wat je wilt. Ze keek hem weer een beetje merkwaardig aan en ze vroeg, ben ik vrij om te gaan waar ik wil? Hij zegt, ja, je bent vrij om te gaan waar je wilt. En ze barstte in tranen uit. Ze zegt, dan wil ik graag met u meegaan. Dat is de liefde van de Heer Jezus. Dat is de manier waarop hij ons vrijmaakt. Een liefde die zo diep gaat, die je hart aanraakt. Je bent vrij, maar als je de liefde ziet waarmee hij ons lief heeft, denk, Heere, ik wil u ook zo lief hebben. Laten we met elkaar bidden, ogenblik van gebed nemen. Ik wil eerst een moment stil te nemen. Jullie komen waarschijnlijk uit de drukte. En het is goed om eerst een moment stil te waarin je gewoon, wat zijn je verwachtingen van het weekend? Hoe ben je hier gekomen? Dus spreek dat uit naar de Heere, zacht. En dan zal ik afsluiten met het gebed. Almachtige Vader, Heer, we komen tot u aan het begin van deze avond, begin van deze conferentie. En Heer, ik wil u allereerst zo danken voor iedere jongere, jongvolwassene die hier is. Dank u wel, Heer, dat u degene bent die ons hier veilig heeft gebracht. Heer, we willen u zo bidden voor elkaar. We denken dit weekend met elkaar na over vrijheid, geroepen om vrij te zijn. En u weet, Heer, wat er in ons hart leeft. U weet welke blijdschap, vreugde, verdriet, teleurstelling, eenzaamheid, bitterheid. U weet het, Heer, wat er in ons hart is. We weten het zo vaak van elkaar niet, of niet zo goed. Maar u kent ons, u doorgrondt ons volkomen. Heer, we dragen zo elkaar aan u op. En het is zo ons gebed, Heer, dat we uw heerlijkheid zullen zien. En uw aanwezigheid, Heer Jezus, daar is vrijheid. Uw woord zegt zelf, waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. En wil u zo bidden om de krachtige werking van uw geest, ook deze dagen. Wil u zo bidden voor Aad van der Zanden en zijn vrouw. Heer, wil u zo bedanken dat ze hier ook zijn deze dagen. Wil u ze lichamelijk kracht geven, de zalving van uw geest in het spreken. Heer, zegen hen. We bidden u, Heer, voor de momenten dat we in groepjes gaan om met elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren, over vragen na te denken. Heer, we willen bidden dat u krachtig zal werken deze dagen. Als we hier zijn gekomen met een onrust in ons hart of als we nog niet schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. We willen u zo bidden, Heer, dat deze dagen mogen schuilen achter uw bloed. Tot u zullen komen, Heer Jezus. U bent gekomen om zondaren zalig te maken. Er is genade en hoop voor iedereen. Leid ons zo, Heer. Wees met ons in zingen, spreken, luisteren. Wat we ook doen. Dan bidden we u zo in Jezus' naam. Amen.
In de eerste plaats wil ik zeggen dat het voor mijn vrouw en mij een geweldig voorrecht is om hier te zijn. Dat zeg ik niet zomaar. We hebben er lang naar uitgezien. En ik kan je zeggen dat we er ook heel veel voor hebben gebeden. Je hebt mijn naam al in het programmablad verschillende keren gelezen. Maar mijn vrouw heet Lidie en ik ben gewoon Aad. Ik vind het ook prettig als jullie ons ook zo aanspreken. Dus niet allemaal u en gewoon maar jij en jou. En we zijn tenslotte bijna van dezelfde leeftijd. Dus dan kan dat ook wel. Nou, het deed me goed om te horen wie er in de afgelopen jaren allemaal hier geweest zijn. Het begon met Henk Binnendijk. Nou, Henk en ik die kennen elkaar vanaf dat we een jaar of 22 waren. Toen werkten we samen in Rijnsburg en in Katwijk voor Youth for Christ en voor Jong Nederland voor Christus. En we zijn jaren met elkaar opgetrokken. En we hebben elkaar jaren, soms tientallen jaren niet gezien. Totdat we een keer naar Suriname gingen. En hij moest daar zijn en ik moest daar zijn. In dezelfde periode, dat wisten we helemaal niet van elkaar. En we zaten in het vliegtuig. Allebei eerste klas. En Henk die kwam naar me toe, die zag me en die zei, joh, geweldig. Hij zei, ik kwam bij de balie en er was geen ruimte meer in de tweede klas en ik moet eerste klas vliegen. Ik zei, ja, denk je dat ik het dan betaald heb of zo? Ik zeg, ik mag ook alleen maar eerste klas vliegen. Dus we zaten er heel breed uit als twee evangelisten onderweg naar Suriname. En het mooie was, toen kwamen we bij de douane en toen mocht hij er niet in. En dan kon Suriname binnen als je een bepaald bedrag bij je had. Maar ik werd opgehaald door iemand van het ministerie. En die was een hele voorname kerel. Ik zei, ja, daar loopt hier nog een evangelist. Die mag het land niet in. Kan je dat even regelen? En Henk die was zo dolgelukkig dat hij toch naar binnen mocht. Terwijl hij te weinig geld bij hem had. Die evangelist ook altijd te weinig geld. Nou, dat is maar een grapje, want we komen niet tekort. Fijn dat we zo'n prachtig onderwerp hebben. Een onderwerp wat we een aantal jaren geleden ook mochten behandelen in Zeeland. Misschien waren verschillende van jullie daar wel bij. Het ging ook over vrijheid. Maar het is heerlijk om je altijd weer opnieuw voor te bereiden op een thema. Oh, heb je daar nog zo vaak over nagedacht? Want weet je, ik hou ervan om altijd weer iets nieuws te ontdekken in het woord van de Heere God. En dat heeft God ook zeker gedaan, ook in de voorbereidingen voor deze dag. Nu, het thema is dus geroepen tot vrijheid. En ik ben ook heel dankbaar dat er zoveel van jullie zijn die... Juist. Nou, dat zijn de twee teksten die Bartel gelezen heeft, dus dat hoef ik niet meer te doen. Hij heeft natuurlijk even afgekeken toen hij het ging projecteren en hij dacht ik ga maar vers 1 en vers 13 lezen. Nou, lees het nog even voor jezelf, want het zijn twee hele belangrijke teksten die ook qua inhoud heel vaak terug zullen komen in dit weekend. Probeer die woorden vooral in je op te nemen. Ik zeg wel eens, memoriseren van Bijbelteksten is een hele goede gewoonte. Ik heb dat jarenlang gedaan, gewoon in de auto. Dat is het voordeel als je vaak in de auto zit, vooral als het dan druk is en je zit in de file, dan kan je lekker teksten leren uit de Bijbel. En ik had zo'n prachtig bakje aan het dashboard, en dan kon ik elke keer een andere tekst nemen en ik heb daar heel wat plezier van gehad. Dus deze twee teksten, die zijn heel belangrijk. Nu, beginnen op vrijdagavond in een weekend is niet altijd even gemakkelijk. Dan hoorde ik dat er een heel aantal van jullie vakantie hebben, dus vandaar dat je misschien wat vroeger was. Maar ik denk dat er ook een heel aantal vandaag nog hebben gewerkt en eigenlijk een beetje vermoeid zijn. Toen Bart net vroeg van wie is er voor het eerst en er zoveel vingers omhoog gingen, toen dacht ik, ja, dat is extra moeilijk. Je komt hier en je kent misschien nog niemand, je bent voor de eerste keer. En met wie kom je te slapen, met wie kom je in een groepje te zitten? Nou, allemaal vragen die je kunt stellen en denken van, joh, hoe zal het gaan? Een beetje onwennig. Nou, zo'n eerste avond speelt dat toch allemaal een rol. Het kan ook zijn dat je vermoeid bent gekomen. Er begint gelijk iemand te gapen, dat is niet de bedoeling. Maar vermoeidheid, dat kan een grote rol spelen. En toch is dat jammer. Vooral op vrijdagavond. Want weet je, op vrijdagavond, dan leg je als het ware het fundament, de basis voor het thema waar je over na gaat denken. Nou, er staat ook, we zullen heel veel horen over vrijheid. En toch is het zo ontzettend belangrijk om bezig te zijn met de vraag van, ja, wie is het nu eigenlijk die vrij maakt? Bart die belde mij op, of nee, die stuurde een mailtje in de afgelopen week. En daar stond, Aad, je kan ook rustig het evangelie proberen uit te leggen op de eerste avond, als het ware een evangelisatiedienst houden. Want misschien zijn er wel een heleboel die de Heer Jezus nog niet kennen. Nou, dat doe ik dus niet. Al wel, aan het einde misschien wel. Maar ik was dat niet van plan. Weet je waarom niet? Het is heel bekend dat de prediker Spurgeon, dat is geloof ik de volgende, de prediker Spurgeon eens heeft gezegd dat het allerbelangrijkste thema voor een evangelisatiedienst, dat is spreken over de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van God. Als je dat als thema neemt, de grootheid van God, dan heb je het beste onderwerp voor een evangelisatiedienst. Nou, ik weet niet hoeveel honderden evangelisatiediensten ik al in mijn leven heb mogen leiden. En altijd was weer de vraag, ja, welk onderwerp hebben we? Laten we nou zorgen dat we een pakkend onderwerp hebben. Niet te lang, niet te uitgebreid, maar pakkend dat mensen zeggen, hé, dat trekt me aan, daar wil ik naartoe. En dan lees je bij Spurgeon dat hij zegt, het mooiste onderwerp is spreken over de grootheid en de heerlijkheid en de majesteit van God. Nou, vandaar die vraag die zo belangrijk is, die vraag die luidt, maar wie is het nu die roept en vrijmaakt? En ik hoop dat je zo onder de indruk raakt over de grootheid van God, dat je zegt van, dat spreekt op mijn hart. Dat spreekt zo tot mij, dat ik die God beter wil leren kennen. Wie is het nu die roept? Ik ga nog even terug als dat lukt. In de afgelopen week las ik in een boek een uitspraak die me erg raakt. Dat gaat over de profeten in de Bijbel. Dat als een profeet een opdracht kreeg van de Heere, en dat was niet altijd even makkelijk, dan begon hij altijd eerst te spreken over wie God is, over de grootheid van God tegen de mensen. Want de mensen moesten nou niet denken dat hij als profeet kwam en dat hij zomaar een aantal eigen ideeën wilde lanceren bij de mensen. Maar hij wilde eerst aan de mensen vertellen door wie hij gezonden was. Wie de opdrachtgever was van de boodschap die hij moest verkondigen. Dat lees je bij Jeremia, bij Zacharia, dat lees je bij Jesaja, dat lees je bij Ezechiël. Mannen die daar een boodschap van God moesten brengen. En soms bevend daaraan begonnen. En dan begonnen ze te spreken over de grootheid van God. Dan werden de mensen stil en ze kwamen onder de indruk. En als ze stil waren, dan kwam hij met het woord wat hij moest brengen. Nou weet je, dat geldt ook voor mij dit weekend. Ik heb geen behoefte om dingen te zeggen die van mijn hart, uit mijn hart komen en die over mij zouden gaan. Ik heb ook geen zin om allerlei dingen te gaan zeggen waarvan ik misschien de ideeën zou hebben, die zijn zo belangrijk. Maar het allerbelangrijkste wat we willen doorgeven aan jullie, dat is om te vertellen wie de grote opdrachtgever is om te spreken over het thema geroepen tot vrijheid. Vandaar die vraag die we ook gesteld hebben en ook stellen. Wie is het nu die roept en vrijmaakt? Toen ik in de voorbereiding die vraag overdacht, toen dacht ik bij mezelf, maar Heere God, wie is nu in staat om te vertellen wie u bent? Om nu te verwoorden wie u bent die spreekt. Anders gezegd, wie u bent, die roept en die vrijmaakt. Mozes, zou hij het kunnen uitleggen wie God is en hoe groot God is? Oh ja, hij is heel dicht bij God geweest. Hij smeekte zelfs, al beefde hij ook. Heere God, laat mij toch uw aangezicht zien. En God wist, als die het aangezicht zou laten zien aan Mozes, dan zou die moeten sterven. Want niemand kan God zien en leven. En Mozes had het grote voorrecht dat hij God van achteren mocht zien. Want toen God passeerde, toen hield hij zijn hand voor het aangezicht van Mozes. Dus Mozes kan wel vertellen hoe God eruit zag van achteren, maar nooit zijn aangezicht. En hoe wonderbaarlijk moet het geweest zijn om alleen dat al te aanschouwen, want als Mozes van de berg komt, dan straalt zijn aangezicht zo helder dat de mensen een doek moeten doen over het gezicht van Mozes, omdat ze dat licht al niet kunnen verdragen. En als dat nu al bij Mozes het geval was, hoe sterk is dan de uitstraling van God. Daarom, wie is hij die roept tot vrijheid? Mozes kan het niet zeggen. Zou Paulus het kunnen zeggen? Die daar neervalt en hij geeft in het boek Handelingen 3 keer zijn getuigenis. Hij spreekt over een licht wat hij zag. In zijn 2e getuigenis spreekt hij over een groot licht wat hij zag. En in zijn 3e getuigenis spreekt hij over het licht wat hij zag was als de opkomende zon. Hij gaat steeds sterkere woorden gebruiken om maar uit te leggen wie God nu eigenlijk is. Maar het zijn alleen maar woorden. En hij valt neer en hij is blind. Verblind door het licht van God. Zou Johannes, die op Patmos was, die zoveel gezien heeft en gehoord heeft van God, zou hij kunnen vertellen wie God is, die roept tot vrijheid? Wat ik lees van Johannes op Patmos is dat hij de stem van God hoort, die zo heftig is, die zo krachtig is, dat hij zich omkeert om te zien wie het is die tot hem spreekt. En als je dat leest in Openbaringen, hoofdstuk 1, en hij keert zich om hem te zien, en hij valt als dood op de grond. De heerlijkheid van God zien is bijna niet te zien, laat staan te verwoorden. Wie is het dan? Begrijp je hoeveel strijd er is geweest voor mij in de afgelopen tijd om dit thema, wat ik in 5 lezingen mag doorgeven aan jullie, om dat uit te werken en te overdenken? En dat je bij de eerste vraag al geconfronteerd wordt die je onmiddellijk op de knieën brengt. En wat zijn we veel op de knieën geweest in de afgelopen weken van voorbereiding voor dit weekend, om onder de indruk te komen van de grootheid van God. En het gebeurt zo vaak in mijn gebed, dat er een hele periode is waar ik alleen maar stil ben. Waar ik gewoon helemaal niks zeg. Waarom? Omdat ik dan niet meer weet wat ik zeggen moet. Omdat ik zo onder de indruk raak van de grootheid van God. Wie is hij? Nu, laten we eens kijken wat Paulus ervan zegt. Ik heb daarnaast dat woord gezet, amen, weet je waarom? Omdat ik hier zo mee kan instemmen wat de apostel Paulus hier schrijft. Hij zegt vol verwondering, o diepte van rijkdom, van wijsheid. Diepte. Van rijkdom, van wijsheid, van kennis Gods. En dan staat dat woord er, hoe ondoorgrondelijk is het. De wijsheid en de kennis van God is ondoorgrondelijk. Tientallen jaren lang bestudeer ik al de Bijbel. En ik heb nog nooit de bodem gezien, want het is ondoorgrondelijk. De rijkdom van zijn kennis en van zijn wijsheid. Het is ook onnaspeurlijk, staat er. Betekent dat dan dat je maar op moet houden, het is toch onnaspeurlijk, je komt er toch nooit achter? Nee, het is juist een uitdaging, en ik gebruik dat woord maar, om te blijven speuren, te blijven zoeken, te graven in het woord van God. Het is tientallen jaren geleden dat ik met dominee Mietens, een oud predikant, hij is al lang bij de Heer Jezus, op reis was naar Den Helder, naar de conferentie. En hij vertelde me dat hij al 60 jaar dominee was. En toen zei hij tegen me, Aad, weet je wat ik zo mooi vind? Ik lees bijna elke dag iets nieuws in de Bijbel. En ik dacht, weet je dat nou 60 jaar nog niet? Nee, dat wist hij na 60 jaar nog niet. Ik kan vandaag precies hetzelfde zeggen. Dat in die tientallen jaren dat ik de Bijbel mag lezen, zo vaak ik dingen ontdek waarvan ik zeg, hé, staat dat in de Bijbel? Nog nooit eerder bij bepaald. De Bijbel onderzoeken betekent dat je een onnaspeurlijke rijkdom ontdekt van diepte God. En ik hoop dat het ook jou in je leven zo rijk zal maken. Dat je amen kunt zeggen op dit woord. En wat lees je dan? Dan staat er, onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Niemand. Niemand. Niemand heeft hem voorgelicht. Ik las eigenlijk een hele mooie uitspraak kort geleden. Waar staat... Dankjewel. Waar ik las dat de Heere God buiten de schepping staat. Oh, hij is wel met de schepping bezig. Maar hij staat er zelf buiten. Waarom? Omdat hij de maker is van de schepping. Dat hij de schepper zelf is. Buiten de schepping. Daarom kunnen wij ook nooit begrijpen de wegen van de Heere God. Hij is ondoorgrondelijk. Daarom is er maar één die kan laten weten aan jou en mij wie God is. En dat is diegene waarvan geschreven staat, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem betekent dat hij de bron is. De bron des levens. Door hem betekent dat hij de middelaar is. De middelaar door wie wij tot God mogen naderen. En misschien, en dat is ook een vraag waar je persoonlijk over na mag denken vanavond, zou de vraag stellen, is hij ook de bron van jouw leven? Is hij ook de middelaar door wie je elke keer weer tot God mag gaan? En dan de vraag, maar wat is er in jouw leven wat tot hem gericht is? Hij is immers niet alleen maar de bron, niet alleen maar de middelaar, maar hij is ook het doel van alles. Het doel waar ook wij voor worden uitgenodigd om voor te gaan leven. Oh, het is kostbaar wat we uit hem ontvangen. Het is geweldig om onder de indruk te komen wat je door hem hebt ontvangen. Maar het is nooit de bedoeling om dat te gaan gebruiken voor het doel wat jij voor ogen hebt. Want hij is het doel, Jezus Christus. Nu, hij de drie enige God. Hij is het die jou en mij roept tot vrijheid. De drie enige God. Ik weet niet wat jij gewend bent in jouw leven om God te aanbidden. Hoe je dat doet. Heel veel mensen bidden wel. Heel wat minder mensen danken wel. Maar nog veel minder mensen aanbidden God. Ik vind het een voorrecht om bijna elke dag in mijn gebed God te aanbidden met die drie woorden die daar staan. En weet je wat ik daarmee doe? Daarmee zeg ik tegen God dat hij almachtig is. En tegelijkertijd word ik door diezelfde aanbidding bemoedigd. Gezegend. Want als ik mijn God aanspreek als de almachtige God, die spreekt en het staat er. Dan zeg ik, Heere God, en een zegen. Dat ik me vandaag geen zorgen hoef te maken. Want u bent de almachtige God. En ik ga door met aanbidding door te zeggen, hij is de alwetende. Wat een rust. Als je soms voor moeilijke dingen staat in je leven, dat je zegt, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik nu verder moet. En dat je dan mag opzien en mag zeggen, Heere God, maar u weet alle dingen. Er is voor u niets verborgen. Weet je, ik heb al tientallen jaren in mijn leven pastoraal werk gedaan. Ik heb al honderden mensen in mijn studeerkamer gehad die kwamen met allerlei problemen. Soms met de grootste moeite, met een vraagstuk waar ze maar niet uitkwamen. Soms waren het zonden. Soms was hun leven vastgelopen en de mensen kwamen als wild vreemden kwamen ze tegenover me zitten. Ik wist niet wat er in de persoon leeft. En dan dacht ik, ja, je bent wel gekomen, maar ik ken je helemaal niet. En soms had je mensen die konden niet verwoorden waar ze mee worstelden. En die bleven dan een hele tijd stil. En dan bad ik stil in mijn hart, Heere God, ik weet niet wat er leeft in het hart van die persoon die tegenover me zit, ik ken hem niet. Maar u bent alwetend. U weet precies wat er in zijn of in haar hart leeft. Wilt u mij helpen om vragen te stellen waarover het gaat in zijn of in haar leven? En soms stelde ik een vraag waar iemand zo kwaad om werd en woedend zei, waarom zeg je dat? Dan zeg ik, ja, weet ik ook niet, zit je ermee? Nou, dat wist ik wel natuurlijk. Zeg, zit je ermee? Ja, daar zit ik mee. Zeg, ja, ik weet niet waar jij mee zit, maar ik heb intussen maar gebeden omdat je niks vertelde. Heere God, wilt u me helpen om een vraag te stellen waar de ander mee zit? Waarom geloof ik dat? Nu de Heilige Geest woont in mij. En we hebben een alwetende geest. Een alwetende God die precies weet wat er in jouw hart is. We hebben gebeden thuis. Heere God, wilt u door mijn mond spreken tot al die jonge mensen straks in Amdelde? Want u weet precies wat er in het hart leeft van iedereen die komt. En van iedereen die luistert. Dus ik zeg niks toevalligs vanavond wat jou misschien raakt. Want het is God die weet wat jij nodig hebt en wat ik nodig heb. Maar hij is niet alleen almachtig. Hij is ook niet alleen alwetend. Maar hij is ook alom tegenwoordig. Mozes zegt, God is niet ver weg. Dat je moet opklimmen om hem naar beneden te halen. God is niet aan de overkant van de zee, dat je als het ware over moet steken om bij God te komen. Nee, God is in je mond en in je hart. God is alom tegenwoordig. Je kent het verhaaltje wel van die vrouw die zei van, ik vind het zo verschrikkelijk dat mijn gebed nooit verder komt dan het plafond van mijn kamer. Ze zegt, daar worstel ik zo mee. We zeiden tegen haar, joh, dan moet je niet mee worstelen. Ze zegt, ja, dat doe ik wel. Ik zeg, nou, dat moet je niet doen. Ik zeg, want God is toch aan deze kant van het plafond. Oh, daar had ze nog nooit over nagedacht. Misschien heb je ook dat gevoel dat God soms zo ver weg is. Nou, dat is hij niet. Want hij is alom tegenwoordig. Hij is dus ook vanavond hier. Nu, wie kan dus de vraag beantwoorden? Wie is hij die ons roept tot vrijheid? Dat is de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is de Vader die ons roept, staat er, tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. God roept ons tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. We praten dus niet over religie, maar we praten over een levende relatie met de Heere Jezus Christus. En daar worden we door God zelf toe geroepen. Dat is wat het woord van God zegt. geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. God heeft heel vaak in het verleden gesproken door de profeten. Aan het laatst der dagen spreekt hij tot ons door zijn eigen Zoon. God spreekt dus door zijn eigen Zoon. Toen de vraag gesteld werd, toen Jezus sprak over God de Vader, toen zei Filippus: Heere, toon ons toch de Vader. En Jezus zei tegen Filippus: ben ik al zo lang bij jullie en weet je nou nog niet wie ik ben? Ik denk dat ik gezegd zou hebben, ja Heere, ik weet wel wie u bent, maar wie is nou de Vader? En dan zegt Jezus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. God spreekt namelijk door zijn Zoon in de laatste dagen. Of spreekt tot ons door zijn Zoon, Jezus Christus. Dat betekent dat we naar hem mogen kijken. Dat we naar hem mogen luisteren. Wie is het die roept en vrijmaakt? Het is de Zoon van God zelf. God, namelijk staat er in Johannes 8, wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan ben je waarlijk vrij. Nou, ik kom daar zeker nog op terug dit weekend. Want dat betekent dat je waarlijk vrij bent, niet een beetje, maar dat je waarlijk vrij bent gemaakt door de Heere Jezus Christus. Er is er ook maar één die dat kan doen. En dat is de Zoon van God zelf. Hij zegt, God de Vader, die heeft mij gezonden. Die heeft mij een getuigenis gegeven. Jezus zei er tot hem, en die heb ik net gelezen, die tekst tegen Filippus. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Er is er maar één die jou en mij kan vertellen wie het is, wie God is, die almachtige, alwetende, alomtegenwoordige God. En dat is de Zoon van God zelf. Het is God, de Heilige Geest, die de vraag kan beantwoorden. Waarom? Omdat daar waar de Geest van God is, daar is ware vrijheid. Vandaar dat wij ook altijd bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Toen Lydie en ik weggingen van huis, hebben we ervoor gebeden. En we hebben er opnieuw voor gebeden toen we hier op de kamer kwamen. En we zijn dat gewend. Om altijd de kamer waar we slapen heel bewust te reinigen door het bloed van Christus. En te bidden of God onze kamer waar we dit weekend mogen zijn, of God die kamer zo wil vullen met zijn geest. Zodat we in vrijheid hier kunnen zijn. En natuurlijk bidden we dan tegelijkertijd voor het hele gebouw. En bidden we ook voor de zaal waar de samenkomsten worden gehouden. Zodat jij en ik onder het beslag komen van de Heilige Geest. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar in Handelingen 2, waar het gaat over Pinksterfeest, daar staat eerst dat het Pinksterfeest werd vervuld. Dan staat er dat het huis werd vervuld. En dan staat er dat de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. Daar ook het huis werd vervuld met de Geest. Weet je, ik hecht er zoveel waarde aan, omdat Satan, de grote imitator, ruimtes vervult met een verkeerde geest. Nooit vergeten toen ik in Den Haag moest spreken, in een zaal, en ik 10 minuten aan het woord was, dat ik ineens moest ophouden. Ik kon geen woord meer uiten. En ik probeerde de mensen nog te vragen om een lied te zingen. Ik dacht, misschien kom ik een beetje bij. Ik wist niet wat er aan de hand was. En mensen waren al verrast dat ik na 10 minuten alweer een lied opgaf. Maar goed, we zongen het lied en ik begon weer. En na 10 minuten was het precies hetzelfde. Ik kon geen woord meer zeggen. De leider van die samenkomst, die zegt, u bent al de tweede spreker dat gebeurt hier. En ik vroeg, heb je ook geïnformeerd hoe dat kan, hoe dat komt? Nee, dat hadden ze nog niet gedaan. En we gingen naar de eigenaar van het gebouw en we vroegen wat er aan de hand was, omdat het al 2 keer was gebeurd, dat de spreker geen woord meer kon zeggen. En ik zie die man nog staan, hij werd vuurrood. Hij zegt, ik zal het u maar zeggen, de avond voordat jullie komen, is hier altijd een kring spiritisten. Die allerlei seances doen en geesten oproepen. Zou dat het kunnen zijn? Ja, dat was het. En we hebben die zaal zo moeten reinigen door het bloed van de Heer Jezus, dat de zaal vervuld zou worden met de Geest van God. Dat is ons gebed. Want waar de Geest van God werkt, daar is vrijheid. Ik raad het je alleen aan om dat ook zelf te doen in de ruimtes waar jij mag zijn. In het huis waar je woont, in de kamer waar je woont. Maar ook daar waar je het woord van God mag horen. Ik weet niet wat er allemaal huist. In de kamers en in de zalen waar we samenkomen. Maar bid ervoor. Bid het voor je eigen gemeente waar je zondags komt. Dat de plek door de Geest van God vervuld mag worden. Het thema is geroepen tot vrijheid. Nu, lieve mensen, geroepen tot vrijheid, dat klinkt wat duidelijker dan het spreken. Het is heel makkelijk om te spreken, maar om te roepen zou je je stem moeten verheffen. Nou, dat heb ik gemerkt bij het lezen van het boek Zacharia, dat Zacharia die het ene visioen krijgt naar het andere, er is even een pauze na dat 4e visioen en dan dommelt hij als het ware een beetje weg. Hij valt in slaap. En dan staat er dat God hem riep. Hij werd als het ware wakker gemaakt, want er was een volgend visioen wat God hem wilde laten zien. Soms merk je dat ook. Dat we in het leven een beetje wegdommelen, een beetje in slaap vallen, soms niet eens meer horen wat er gezegd wordt. En eigenlijk is dat heel triest. Is er ineens aan denken aan wat wijdenbroeder Jan Kits vroeger altijd zei, als hij 's morgens sprak op zondagmorgen bij de boeren in Friesland, dan kon het nogal eens gebeuren dat de boeren in slaap vielen tijdens de preek. En dan hadden een goede gewoonte, die boeren, want voordat dat gebeurde, voelden ze al dat de slaap, als het ware, hun in beslag nam, dan gingen ze staan. Terwijl de prediker gewoon doorpreken, gingen ze staan. Hij zegt, ik had soms wel 10 boeren die gingen staan. Ja, als je 's morgens om 4 uur al de koeien moet gaan melken en je zit om 10 uur lekker warm in de kerkzaal, nou, dan valt het niet mee om wakker te blijven. Dus als je slaap krijgt, ga gerust staan. Hè? Als je maar blijft luisteren. En als er 1 in slaap valt, dan zal ik niet spreken, maar dan zal ik ook gaan roepen. Met andere woorden, we zullen onze stem verheffen, maar nu serieus. Je moet er eens over nadenken. Wat het betekent dat de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, niet alleen tegen jou en mij spreekt over vrijheid, maar dat hij je roept tot vrijheid. Dat is bijna niet voor te stellen. Daar word je zo ontzaglijk klein van als je daarover nadenkt. Dat de almachtige God ons roept tot vrijheid. Omdat God zo verlangt dat je opstaat uit de dood. Ontwaak dan. En daarom is het zo belangrijk. Geroepen tot vrijheid. Nou, morgenochtend, dan ga ik er dieper op in om te zeggen wat vrijheid nu eigenlijk precies is. Nou, je kan dat opzoeken op internet, je kan dat gaan zoeken in het Nederlands woordenboek. Ontzettend belangrijk hoor, ik zal je er morgen een paar voorbeelden van noemen. Maar wat je ook kan doen is, om je gewoon bezig te houden, en dat is natuurlijk het belangrijkste, om de Bijbel te lezen, al die teksten die gaan over vrijheid. En ik wil je er vanavond nog een paar van noemen. Een paar die heel belangrijk zijn. Daartoe heeft hij u ook geroepen. Hoe? Paulus zegt door het evangelie. Wat ik mag verkondigen. Dat betekent dat je door de prediking van de apostel Paulus tot het geloof kon komen. Dat was niet door Paulus, maar dat was door het woord wat hij verkondigde. En mensen werden door dat woord van God geroepen. Nu jij en ik zullen heel veel uit het woord van God horen deze dagen. Als je dan maar bedenkt dat het niet Aad van de Zanden is die je roept. Al mag hij dan het evangelie brengen. Maar dat je geroepen wordt door God die mijn mond zal gebruiken om dat woord te brengen. Het is natuurlijk zo'n geweldig voorrecht. Als God jou en mijn mond wil gebruiken om het woord van God te brengen. Want daardoor kunnen mensen geroepen worden tot vrijheid. Ik heb het grote voorrecht, ik weet niet hoe ik het anders moet uitdrukken, het grote voorrecht. Dat ik in mijn bediening door alle jaren heen honderden mensen tot de Heere Jezus heb zien komen. Honderden mensen die overgingen van de dood in het leven, van de duisternis in het licht. Omdat de stem van God zo tot hun hart sprak, dat ze geroepen werden. Ik zal nooit vergeten in Chili waar ik was om een cursus te geven. Dat daar in een dienst zomaar op een door de weekse avond God de boodschap zo gebruikte dat er bijna 100 mensen tot het geloof kwamen. Huilend lagen ze op hun knieën, sommigen lang uit en hun zonde beleden voor God. Dat kan jij niet verzinnen. Dat kan jij niet voor elkaar krijgen. Maar als de roepstem van God door dat eenvoudige evangelie jouw hart bereikt, dan gebeurt er iets in jou en in mijn leven. Dan is het God die jou roept en hij wil dat doen. Net zoals door de mond van Paulus die dat simpele evangelie bracht. Je wordt dus geroepen door het horen van het woord van God. Daardoor kom je tot het geloof. Door het horen van het woord van God. Vraag eens alleen of we het horen. Ik heb wel eens verteld hier in de conferentie. Van die negerin op het zendingsveld. Die zo onder de indruk kwam van het evangelie wat de zendeling vertelde. Hij preekte alleen 2 uur. En ze heeft 2 uur lang zo gestaan. En toen de zendeling aan haar vroeg van, waarom doet u dat toch? Dan zei ze, ik ben zo bang dat het ene oor ingaat en het andere uit. En ze zegt, maar ik vind het zo mooi wat u vertelt, dat ik wil het in mijn hart bewaren. Weet je, het ellende is, dat er zoveel mensen zo vaak zo zitten. En dan hoor je niks. Iemand komt tot geloof. En wordt geroepen door God, door het evangelie. Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot eeuwige heerlijkheid. Geroepen wordt door God en je geeft er gehoor aan. Dan word je deelgenoot van de eeuwige heerlijkheid van God. Geroepen. Tot heerlijkheid. Christen zijn is niet een saai leven. Dat is een leven vol van de heerlijkheid van God. Een rijkdom die je in woorden haast niet kunt uitdrukken. Daarom, heilige broeders en zusters, die horen er gelukkig ook bij, deelgenoten van een hemelse roeping. Je wordt uit de hemel geroepen, een hemelse roeping. Je bent burgers van een hemelrijk geworden. Je bent zijn eigendom. Onze bestemming is niet een aardse bestemming. Maar onze bestemming is een hemelse bestemming. Dat is waar God ons toe roept. Lieve mensen, roeping is iets heel bijzonders. Hoe vaak heeft God jou en mij al geroepen? Ik weet niet hoe vaak God jou al geroepen heeft. Maar wat is nou onze reactie? Hebben we ooit gereageerd op het roepen van God? Ben je er ooit op ingegaan toen God jou riep tot vrijheid? Of ging het inderdaad je ene oor in en je andere oor weer uit? God kan wel roepen. En hoe lang God dat nog doet, dat weet ik niet. Er komt een tijd dat het voorbij is. En dat je die roepstem van God niet meer hoort. Dat kan zelfs zijn terwijl je nog op aarde leeft. Dat die roepstem van God niet meer wordt ontvangen door jou. Wegens je constante afwijzing. En die afwijzing kan simpel bestaan uit het feit dat je blijft zwijgen. En dat je nooit gehoor geeft aan de roepstem van God. God roept. Dat is duidelijk. Maar wacht op onze reactie. Weet je, daar staat zo'n prachtige tekst bij. En de vrede van Christus, tot welke gij in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. Dat is één van mijn lievelingsteksten. Weet je waarom? Omdat ik geroepen ben met een liefde en een vrede van God. En die vrede van God heb ik ontvangen toen ik reageerde en reageren mocht op de roepstem van God in mijn leven. Ik heb jaren gezocht naar vrede. En ik zocht het op zoveel terreinen in deze wereld. Ik wil het alleen niet zoeken bij die gelovige mensen. Dat vond ik altijd van die zuurpruimen. Dat ik dacht, die mogen dit niet, ze mogen dat niet, ze moeten dit en ze moeten dat. En daar bleef ik maar zo ver mogelijk vandaan. Totdat ik in een samenkomst terechtkwam, eigenlijk door mijn eigen schuld. Omdat ik tegen mijn ouders had gezegd, die al zo vaak hadden gevraagd, Aad, ga nou ook eens naar die conferentie. En om van het gezeur af te zijn, zei ik, nou ja, oké, ik ga daar wel naartoe. En ik dacht, ik ga met een stel vrienden, en ik begon ze te bellen en dan zeggen, joh, heb je zin om mee te gaan? Maar niemand had tijd. En ik dacht, ja, ik heb het beloofd, dus ik moet het toch wel doen. En ik kom daar in een kerk vol met oude mensen. En ik was echt zo'n nozem in die tijd. Zo heette dat vroeger. Hypermodern gekleed. En ik kwam daar binnen en ik zal zeker opgevallen zijn. Dat kan niet anders. En ik zag die mensen allemaal zitten en ik dacht, waar ben ik terechtgekomen? En ik dacht, nou ja, ik ga maar op de hoek van de rij zitten. Als het me dan niet bevalt, dan kan ik tenminste weglopen. En er kwam een heel vriendelijk echtpaar en die zeiden van, ach, wij zitten altijd graag op de hoek, zou u misschien een stukje willen opschuiven? Ja, moet je nou zeggen. Dus ik schoof twee stoelen op En toen kwamen er nog een stel vrienden van die mensen die naast me zaten. En die zeiden, ach, zou u nog een stukje willen opschuiven, want onze vrienden zitten altijd naast ons. En ik zat midden in de rij, ik kon geen kant meer uit. En toen kwam daar de uitnodiging, de roepstem van God in mijn leven. En ik kreeg het zo benauwd, dat de voorganger vroeg, als je wil kiezen voor de Heer Jezus, en je hebt de moed, sta dan eens op en kom dan eens naar voren. Er zijn mensen die graag met jou willen bidden. En ik keek maar om hoe ik er weg moest komen. Want ik wilde vluchten. En ineens zag ik tussen al die oude mensen die er waren, helemaal aan de andere kant van de kerk, twee meisjes zitten van mijn leeftijd. En ik zei zomaar tegen de Heere God, als die opstaan en naar voren gaan, dan ga ik ook. Ik had het nog niet gedacht. Als ze staan op en ze lopen naar voren. Ja, ik kon niet anders. En ik kom tegelijkertijd met die twee meisjes vooraan. En dat ene meisje hoor ik nog net zeggen. Ja meneer, waarom ik nou opgestaan, dat weet ik ook niet. Want ik hoef alleen maar te weten hoe laat morgenavond de samenkomst begint. Ik denk, ben ik er mooi ingelopen. Maar ik kon niet meer terug. Maar wat een zegen dat ik erin gelopen ben. En die avond veranderde mijn hele leven. En weet je wat er gebeurde? Ik werd vervuld met een vrede van God. En die vrede die bleef aanhoudend in mijn hart en in mijn leven. Totdat ik ineens weer in zonde viel. En weg was de vrede van God uit mijn hart. Later las ik dat dat woordje regeren ook vertaald kan worden met het woordje scheidsrechter. En je weet wat de functie van een scheidsrechter is. Als iemand in overtreding is in het spel, dan wordt er gefloten en het spel staat dood. Je kan wel net doen of je niks gehoord hebt en doorspelen, maar het spel is dood. De scheidsrechter regeert. De vrede van God, waartoe jij en ik geroepen zijn, is de scheidsrechter van jouw leven. Zodra je in overtreding bent, is de vrede weg. En die vrede, die komt niet eerder terug, voordat je je zonde hebt beleden. Misschien zijn er van jullie die die vrede wel kennen. En waar het al zo lang van geleden is dat je die vrede werkelijk hebt ervaren. En heb je de wedstrijd van je leven gewoon maar doorgespeeld. Zonder erop te letten dat het eigenlijk doodspel was. Je bent geroepen tot de vrede van God die zo graag wil regeren in jouw leven en in mijn leven. Want dat is vrijheid. Je bent geroepen. Nou, lees dat laatste stukje maar. Je bent geroepen uit de duisternis tot een wonderbaar licht. Dat was toch het getuigenis van David in Psalm 40? Hij trok mij op uit de kuil van het verderf. Hij zette mijn voeten op een rots en hij gaf me een nieuw lied in de mond. Dat is het, verlost van de duisternis en komen in het licht. Daartoe word je ook vanavond geroepen. En misschien zit je wel in de duisternis van een zonde, van een innerlijke zonde waar je maar niet los van komt. Die voor iedereen verborgen is, maar voor jou een boezemzonde is. Dat je zegt, hoe kom ik er toch ooit vanaf? Elke keer druk je dat er neer. Het is duister in je leven. Maar je wordt geroepen. Van de duisternis wil God je brengen in dat licht. En misschien zeg je, maar ik ben zo bang voor dat licht. Want dan zie je zo die zonde en tekorten in mijn leven. Ja, maar God is er juist om je te roepen vanuit de duisternis. En je te brengen in dat licht. En wat mag je dan doen? Als je dat kent in je leven, dan mag je ervan gaan vertellen. Van die daden van verlossing. En ik hoop zo dat jullie in die kennismaking in je groepje de moed zou hebben om je getuigenis eens te geven. En te zeggen, joh, mag ik eens vertellen hoe dat gegaan is in mijn leven? Ja, het zag er niet zo best uit. Het was allemaal zo donker, zo duister. Maar ik ben overgegaan. Van de duisternis naar het licht. Weet je, jouw getuigenis kan zo gebruikt worden in dit weekend. Om tot een zegen te zijn voor iemand anders. Door gewoon te vertellen. Zoals ik het net heb verteld. In die kerk. Waar ik niks van God wilde weten. En waar ik toch uiteindelijk terecht kwam. Bij het kruis van de Heer Jezus. Om daar mijn knieën te buigen. En die vrede van God te ontvangen. Deel dat met anderen. Je hebt een getuigenis gekregen. Niet om dat voor jezelf te houden. Maar om het door te geven. Maar als iemand zegt. Maar ik heb dat getuigenis niet. Het is nog zo donker. Het is nog zo duister. In mijn leven. Nou ga dan niet weg. Blijf dan gewoon eens zitten straks. En dan zijn er verschillende van ons die met jou willen praten. En jou willen vertellen, met jou willen bidden, hoe je over kan gaan. Van de duisternis naar het licht. En we kunnen dat doen, weet je waarom? Omdat Hij er is die je roept tot vrijheid. En we geloven datgene wat God in ons leven gedaan heeft. Dat hij dat wil doen ook in jouw leven. Misschien is het nieuw voor je, omdat je voor de eerste keer hier bent. Dat je zo daarmee geconfronteerd wordt. Maar God roept ook jou tot vrijheid. Is de laatste. Die ga ik niet meer helemaal behandelen. Bart die presteerde het om de eerste twee versen te lezen en ook deze. Dus hij heeft mooi het begin geopend en hij sluit er ook mooi mee af. Ik lees hem alleen maar, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Weet je, ik zou dat wel 100 keer achter elkaar tegen je willen zeggen, zodat je het nooit meer vergeet. Je bent geroepen tot vrijheid. Morgen ga ik hiermee verder. Dat te zeggen, die vrijheid moet je niet gaan gebruiken. Voor je eigen vlees. Voor je eigen verlangens. En morgen zal ik het herhalen. Als je de vrijheid wel gaat gebruiken. Voor je eigen vlees. Dan is dat geen vrijheid meer. Maar dan wordt het losbandigheid. En losbandigheid leidt je. Tot de meest verschrikkelijke zonde. En God wil niet, ook niet als je van die vrijheid hebt geproefd, dat je een losbandig leven gaat leiden. Maar Hij wil je houden in die vrijheid waarmede Hij jou en mij heeft vrijgemaakt of je vrij gaat maken. Misschien nog wel in dit uur vanavond. Laten we een moment hebben van gebed samen. Heere God, we willen u danken dat we door de Heere Jezus Christus mogen weten wie u bent die ons roept tot vrijheid. En we hebben het gehoord en gelezen dat u die eertijd sprak door de profeten dat u in de laatste dagen